Goedemorgen, luisteraars. Wij willen vanmorgen weer een gedeelte van Gods woord gaan lezen en overdenken, maar voordat we daartoe overgaan, luisteren we naar gemeentezang. Gezongen zal worden uit de zesde psalm, het eerste, tweede en vierde vers. Psalm 6, vers 1, 2 en 4. Het is gemeentezang uit Elburg. Wij lezen uit de psalmen. Ik lees u de zesde psalm. Een psalm van David voor de opperzangmeester op de neginoot, op de sheminiet. O Heere, straf mij niet in uw toorn en kastijd mij niet in uw grimmigheid. Wees mij genadig, Heere, want ik ben verzwakt. Genees mij, Heere, want mijn beenderen zijn verschrikt. Ja, mijn ziel is zeer verschrikt, en gij, Heere, hoe lange? Keer weder, Heere, red mijn ziel.
Verlos mij om uw goede tierenheid wil, want in de dood is u er geen gedachtenis. Wie zal u loven in het graf? Ik ben moede van mijn zuchten. Ik doe mijn bed de ganse nacht zwemmen. Ik doornat mijn bedsteden met mijn tranen. Mijn oog is doorknaagd van verdriet, is verouderd vanwege al mijn tegenpartijders. Wijkt van mij al geen werkers der ongerechtigheid, want de Heere heeft de stem van mijn geween gehoord. De Heere heeft mijn smeking gehoord. De Heere zal mijn gebed aannemen. Al mijn vijanden zullen zeer beschaamd en verbaasd worden. Zij zullen terugkeren. Ze zullen in een ogenblik beschaamd worden. Als wij met elkaar deze psalm gelezen hebben, dan willen we een ogenblik stilstaan bij een paar versen uit dit lied. Het vierde, het vijfde en ook het tiende vers. Ja, mijn ziel is verschrikt. En gij, Heere, hoe lang? Keer weder, Heere, red mijn ziel. Verlos mij om uw goede tierenheid wil. De Heere heeft mijn smeking gehoord. De Heere zal mijn gebed aannemen. Psalm 6 is een van de zogenaamde boetepsalmen. Een van de 7 diepe dalen in het landschap van ons psalmboek. Diepe dalen waarin de dichter terechtgekomen is door zijn eigen schuld, maar van waaruit hij roept tot zijn God om vergeving en verlossing. Is het niet wat overdreven dat deze dichter bidt? Ligt het er niet duimendik bovenop? Zijn bed is doornat van de tranen, zijn oog is doorknaagd van verdriet. Bovendien, als dit inderdaad voorkomt, als iemand er zo aan toe kan zijn, zit het dan bij mij wel goed? Deze vragen komen bij ons op wanneer we naar deze dichter luisteren. Moeten we dan misschien tot de conclusie komen dat dit boetelied een dimensie bevat die wij al te veel missen? Dat is goed mogelijk. Vergeten we overigens niet dat het niet enkel klanken zijn uit de diepte die we hier te horen krijgen. Er is ook een uitzien naar en een roemen in de verlossing. Een lied uit de diepte. Een lied van verschrikking. Dat woord gebruikt de dichter zelf ook. Mijn beenderen zijn verschrikt. Hij zal wel bedoelen dat hij innerlijk helemaal verbijsterd is. Hij staat te beven op zijn benen, zijn knieën knikken. En wat daarvan de oorzaak is, zegt hij in het vervolg. Ja, mijn ziel is zeer verschrikt. Het komt dus van binnenuit, uit zijn ziel. Die is helemaal ontredderd. Is David misschien ernstig ziek? Het lijkt er wel op, want hij is verzwakt en hij smeekt om genezing. Zijn leven wordt kennelijk bedreigd, want hij vraagt om niet te hoeven neerdalen in het graf. Een mens kan ook ziek zijn van ellende, van verdriet. Ziek zijn als gevolg van alles wat mensen ons aandoen. Daarop wordt in deze psalm eveneens gezinspeeld, want er is sprake van tegenpartijders, van mensen die van een andere partij zijn, die David tegenstaan, die hem het leven zuur maken, werkers der ongerechtigheid, mensen die dwars tegen God en zijn gebod ingaan, die dingen doen die het daglicht niet kunnen verdragen. En die mensen hebben het kennelijk ook op de ondergang van David gemunt. Ach, het heeft niet veel zin om ons te verdiepen in de omstandigheden waarin David zich bevindt. Zonder dat wij de finesses weten, is het al erg genoeg. Wat wel belangrijk is, David heeft dit lied beschikbaar gesteld voor de liturgie in de tabernakel, voor de opperzangmeester. En nu is het niet langer een lied van David alleen. Nu is het een lied van heel Israël, van heel de gemeente. En nu mag ieder in welke nood hij of zij ook verkeert zijn of haar eigen naam invullen. Misschien zit u ook wel met een stuk nood. Een ziekte waarvan u niet weet hoe het zal aflopen. ouderdom of eenzaamheid die u niet kunt verwerken, of wat u aangedaan is door mensen van wie u dat niet had verwacht, of het gevoel van God verlaten te zijn, want dat is voor David het ergste. Dat is zijn grootste verschrikking. Dat zijn God hem verlaten lijkt te hebben. Zijn eerste klacht betreft niet zijn ziekte of zijn nood of zijn vijanden, maar hij begint direct: O Heere, straf mij niet in uw toorn en kastijd mij niet in uw grimmigheid. Het mag verdriet zijn dat hem door de mensen wordt aangedaan, maar daarachter ziet hij de hand van zijn God. Zien wij dat ook? Want die godsregering is tegenwoordig een aangevochten zaak. Wat heeft God uit te staan met ons leed? Kan hij er iets aan doen? En zo ja, waarom doet hij er dan niets aan? Zo wordt gevraagd, brutaal. De belijdenis van onze kerk, dat alle dingen, ook kruis en verdriet, ons toekomen uit Gods vaderhand, is een museumstuk geworden voor velen. En wat nog erger is, Job heeft de plank misgeslagen toen hij zei: zouden wij het goede van God ontvangen en het kwade niet? Dat wil niet zeggen dat we voor alles een sluitende verklaring hebben als wij deze opvattingen afwijzen. Dat wil niet zeggen dat er niet een heleboel vragen zijn waarop ook Gods kinderen het antwoord moeten schuldig blijven. Maar we mogen er toch zeker van zijn dat er niets is dat de Heere uit de hand loopt. Integendeel, we mogen in alles Gods hand zien. Misschien zijn slaande hand, maar dan toch in ieder geval zijn hand. En daarom gaat David er ook mee naar het juiste adres. Naar zijn God. En hij buigt eronder. Hij klaagt niet dat hij zoveel moet meemaken en dat hem zoveel wordt aangedaan. Hij weet dat dat verdiend is. Want het is kastijding. En kastijden doet een vader zijn kind. Het heeft kwaad gedaan en straf verdiend en de klappen komen hard aan. Maar ze zijn niet onrechtvaardig. Ze zijn dubbel en dwars verdiend. Zou het daar niet op vastzitten wanneer we geen raad weten met het godsbestuur? Is de beslissende factor de zonde misschien uitgeschakeld? David vraagt niet waarom de Heere hem kastijdt. Hij bidt wel: straf mij niet in uw toorn en kastijd mij niet in uw grimmigheid. De kastijding is niet het ergste, die is verdiend, als de Heere onder die kastijding zijn aangezicht maar niet verbergt. Dat is trouwens ook zo bij elk rechtgeaard kind. Pak slaag en zware straf. Nu ja, dat is verdiend. En als vader of moeder zegt: ga uit mijn ogen, ik wil je niet meer zien. Dat is verschrikkelijk. De verberging van Gods aangezicht is voor de gelovigen bitterder dan de dood. Nu begrijpen we waarom David vraagt: en gij, Heere, hoe lang? Dat is geen complete zin. Dat zijn zomaar een paar losse klanken, maar hij bedoelt: hoe lang moet dat nog duren dat u uw aangezicht verbergt? Want dat is niet uit te houden. Als de Heere er niet is, dan is er geen licht en geen leven, dan is er alleen maar dood. Daar krijgen we in ons leven wel eens wat van te zien, wat het is van God verlaten te zijn. Soms wanneer hij voor het eerst in ons leven komt, soms ook later, wanneer we hem mogen kennen en wanneer er tijden zijn dat hij zich terugtrekt, we krijgen er iets van te zien. Iets. Maar het is nog geen fractie van wat hij ervan doorleefd heeft, toen hij aan het kruis klaagde: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Hij kreeg geen antwoord. En wij mogen het weten. Hij van God verlaten, opdat wij tot God genomen en nimmer meer van hem verlaten zouden worden. Keer weder, Heere. Alleen al uit deze woorden blijkt dat de Heere weg is. Dat hij zich teruggetrokken heeft. God is voor David de grote afwezige. En de afwezigheid Gods, alweer zo'n veel besproken onderwerp vandaag, God is er niet, hij laat niets meer van zich horen. Waar was hij in de concentratiekampen? Waar is hij in de nood in de derde wereld? Men zegt, God is de grote afwezige. Hebt u het door dat David op een hele andere manier spreekt over de afwezigheid Gods? Hij constateert niet zomaar dat God er niet is om dan over te gaan tot de orde van de dag. Zo is het vandaag. God is er niet, maar we missen hem ook nauwelijks. Het is eigenlijk wel gemakkelijk dat hij er niet is, maar zo denkt David er niet over. Dat God er niet is, dat is voor hem onverdraaglijk. David mist hem en hij kan hem niet missen. Daarom schreeuwt hij het uit, keer weder, Heere. Dat is wat, dat een nietig mens zoiets mag roepen tot de heilige God. Als je een kind van huis ziet weglopen, dan roep je als ouders, kom terug. Als een vrouw is weggelopen bij haar man, dan schrijft hij brieven, kom toch terug. Maar dat een mens zoiets vraagt aan God. God die alle reden heeft om te zeggen, terugkomen, daar heb je het niet naar gemaakt. Ik ben weg en ik blijf weg, dat zou toch billijk zijn. En toch heeft de Heere niets liever, en toch hoort hij niets liever, dan dat hij teruggeroepen wordt. En wanneer wij roepen, keer weder, Heere, dan moet hij wel luisteren. Dan moet hij wel terugkomen, want dat is hij verplicht aan de naam Heere, die David in deze psalm zo vaak gebruikt. Zijn verbondsnaam, de naam waarin de Heere al zijn trouw heeft uitgedrukt. Als David die naam noemt, dan herinnert hij daarmee de Heere aan zijn verbondstrouw. Op grond van die naam bidt David dan ook om uw goedertierenheid wil. Dat is ook Gods verbondstrouw, goedertierenheid. En wanneer de Heere nu niet zou horen, dan zou hij tekort doen aan zijn eigen eer. Dan zou hij kunnen worden beschuldigd van ontrouw aan zijn verbond. Dan zou hij zelf zijn eer en goede naam op het spel zetten. En zo kan David, hoewel hij een zondaar is en zijn schuld erkent, toch vragen, verlos mij. Is dat ook uw pleitgrond? Of kent u niet dat roepen uit de diepte? Mist u de Heere niet? Is zijn aanwezigheid u niet meer waard dan alles op deze wereld? Maar als u hem kwijt bent, als u hem mist, wat is er dan anders om op te pleiten dan zijn goedertierenheid, zijn verbondstrouw? Ook al hebben wij het verbond vele malen verbroken, hij verbreekt het niet. Ook al zijn wij ontrouw, hij blijft getrouw. Verlos mij. Maar waarvan? Van ziekte, van vijanden? Maar in ieder geval van dat alleen zijn, van dat verlaten zijn van de Heere. Verlos mij, geef mij heil, stel mij in de ruimte. Verlossen, dat heeft toch alles te maken met hem die de verlosser is, met hem die zalig maakt en in de ruimte stelt, Jezus, die zijn volk zalig maakt van hun zonden. Als die naam genoemd wordt, is er geen zonde te groot en geen schuld te zwaar en geen toestand hopeloos. David kan worden verlost en alle die uit de nood roepen kunnen worden verlost omdat hij gekomen is, die in de nood is ondergegaan en de toorn heeft gedragen tot het bittere einde. Hoor hem bidden, nu is mijn ziel ontroerd. Hoor hem smeken, Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Hoor hem klagen, waarom hebt gij mij verlaten? Niemand hoeft om te komen, omdat zijn zonde te groot is. Niemand hoeft te denken dat zijn toestand hopeloos is. We kunnen nergens meer komen waar hij niet geweest is. En waar dit gebed gebeden wordt, Heere, verlos mij om uw goedertierenheid wil, daar wordt het waar en daar wordt het telkens opnieuw waar, die ons uit zo grote nood verlost heeft en nog verlost, op wie we hopen dat hij ons ook nog verlossen zal. David heeft nog een motief aangevoerd voor zijn verlossing. In de dood is u er geen gedachtenis. Wie zou u loven in het graf? Dat komt vaker voor in de psalmen. De doden zullen de Heere niet prijzen. En Hizkia, toen hij zo ernstig ziek was, bad: de levende zal u loven. Weten die dichters dan niet van een leven na dit leven? Jawel, maar de dood is meer dan alleen het einde van het aardse leven. De dood is ook het van God gescheiden, het van God verlaten zijn. Waar God niet is, daar is de dood, ook al is de mens nog zo springlevend. In zo'n toestand als ik nu ben, bedoel David, ben ik meer dood dan levend. Omringd door vijanden en verlaten van mijn God, en daar kan ik niet in leven. Daar kan ik niet beantwoorden aan mijn bestemming, uw lof zingen. En zo'n God wordt er immers in verheerlijkt als er een volk is dat de lof van zijn naam bezingt. Dan kan hij zijn volk toch niet overgeven aan de vernietigende macht van de dood. En in dat geloof kan David ineens zingen: wijkt van mij, gij werkers der ongerechtigheid. Zijn stemming is omgeslagen. Hij heeft immers zicht gekregen op Gods goedertierenheid. God zal hem redden. God zal hem verlossen. Zou hij het niet doen, dan was dat zijn eer te na. Dan wordt zijn lof niet meer gezongen. En nu gaat David bij voorbaat al zingen van de verlossing. De Heere heeft de stem van mijn geween gehoord. De Heere heeft mijn smeking gehoord. De Heere zal mijn gebed aannemen. Het moet nog gebeuren, maar in het geloof is hij er zo zeker van alsof het al gebeurd is. Zo kan een mens zingen van de verlossing terwijl hij nog midden in de ellende zit. Al weet hij ook nog niet hoe hij eruit moet komen, hij is toch zijn last al kwijtgeraakt bij God, wiens naam is Heere, en die daarom verhoort en verlost. Die naam die David zoveel keren heeft aangeroepen, die naam gaat hij nu loven en prijzen. Kennen wij ook de naam Heere, de enige grond van onze verlossing? Of liever kennen wij die naam die hemel en aarde verenigt tezaam? In die naam ligt de vergeving van de schuld en de verlossing uit de nood en de verhoring van het gebed. En ook vandaag nog spoort de Heere zelf ons aan door te zeggen: een ieder die de naam des Heeren zal aanroepen zal zalig worden. Daar zal God eeuwig in verheerlijkt worden. Want er zal een eeuwigheid voor nodig zijn om het geheim te verstaan. Hij verloste hen om zijn naams wil.
We luisteren ook nu weer naar gemeentezang uit Elburg. Dit keer wordt gezongen Psalm 85, het eerste en het vierde vers. Psalm 85, vers 1 en vers 4.